Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Ik ga een beetje focussen op de openingsritus van de mis, want daar was soms weinig naar gekeken. We kijken vooral naar de liturgie van de Eucharistie, de dienst van het woord. Maar het is interessant dat we eens kijken naar enkele elementen van die openingsritus. Ritus die bij de oude mis aan de voet van het altaar werd gevierd met de rug naar het volk en dat de priester nog niet binnengetreden is in het heiligdom. In de mis na de hervorming van het Tweede Vaticaanse Concilie gebeurt het al binnen, maar het is een soort inleiding, een vestibule, maar het heeft heel wat belang, op dezelfde manier ook dat de narthex van de kerk niet zomaar een overgangsruimte is om van buiten naar binnen te gaan, maar de liturgie speelt daarmee. Zeker de oudere en traditionele liturgie wil. Zo moeten we ook belang hechten aan die openingsritus. Wat wordt er in die ritus gedaan? Bon, ten eerste een kruisteken. Nadat de intredezang werd gezongen, dat meestal een vreugdezang is, een psalm liefst, zegt de priester, of maakt de priester een kruisteken, en hij begroet de mensen met een groet zoals de Heer zij of zal bij u zijn. Dat is eigenlijk een Hebreeuwse groet, of een Oosterse groet van de Semitische talen, nu nog altijd, wanneer mensen die de Arabische talen spreken of Hebreeuws die talen spreken, ze zeggen, dus de Heer zij met u. Allah maak, zeggen ze in het Arabisch. Dat betekent dat die groet de Heer zij met u of andere equivalente formules, die groet is een heel bedingingsvolle groet. En dan nodigt de priester uit om te vragen om vergeving voor onze zonde, om waardig de Eucharistie te kunnen vieren. We beleiden dan voor de Almachtige God en voor onze broers dat wij gezondigd hebben in woord en gedachte, in doen en laten. We kloppen ons op de borst een keer wanneer we zeggen, door mijn schuld, door mijn grote schuld. In de oude ritus was dat 3 keer, in de nieuwe ritus 1 keer. Heeft niet zoveel belang. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zussen, om mij te bidden tot de Heer onze God. Dat heet confiteor, want het eerste woord ik beleid klinkt in het Latijn confiteor. Wie zijn eigen zonde niet inziet, weet helemaal niet waarom hij naar de mis zou gaan. En dat wordt bevestigd door de slotformule die de priester gebruikt. Daar wordt absolutie genoemd in de brede zin van het woord. Het is niet de sacramentele absolutie van de biecht, maar het is toch een gebed waarin om vergeving wordt gevraagd. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Deze formule heeft belang. Ten eerste spreken we van de Almachtige God. Veel mensen durven niet zeggen dat God almachtig is. Ze zeggen, mogen de Algoede God zich over ons ontfermen. Een beetje door het verwijt dat veel atheïsten maken tegen God. Als God almachtig is, waarom moeten we dan lijden? Het is niet beter dat we zouden zeggen dat God liefde is, maar niet almachtig is, en dat hij samen met ons afziet. Wel, dat is een beetje een ketters standpunt, maar het is heel verspreid in onze streken dat weinig priesters nog het lef hebben om te zeggen, mogen de almachtige God zich over ons ontfermen. Wel, het is waar dat God een algoede God is, maar hij is ook almachtig. En we moeten dat beter gaan beseffen. Maar ik wil nu mijn aandacht richten op het feit dat men zegt, mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Vanaf het begin al van de openingsrit dus, we zijn nog maar 2-3 minuten binnen in de viering van Eucharistie en het doel wordt al duidelijk gesteld, we zijn daar om vergeving van onze zonden te krijgen en om geleid te worden naar het eeuwige leven. Pas op, maar dit maakt niet de biecht overbodig. Want sommige mensen kunnen zeggen, als de mis de zonde vergeeft, waarom moeten we nog gaan biechten? Wel, kijk, de doodzonden moeten eerst gebiecht worden voordat men de communie mag ontvangen. Dus, en dat gebeurt beter voor de mis. Het is niet verboden te biechten tijdens de mis. Maar het is nog beter als we op een ander moment kunnen biechten. Maar ik zeg het nogmaals, de kerk herhaalt dat het geen zin heeft met de beste bedoeling van de wereld de mensen te verbieden te biechten tijdens de mis. Want voor sommige mensen is dat nog een reddingsplank. Ontnemen dat niet. Ik ga altijd buiten de mis biechten. Maar ik ga nooit nee zeggen tegen een biechteling die tijdens de mis nog wil biechten. Het zou pastoraal niet verantwoord zijn te zeggen, het is beter de biechten buiten de mis, zo heb je meer kalmte en meer rust en kun je dan de mis beter volgen achteraf. Laat ons opletten dat we soms door de dingen beter te willen doen, dat we eigenlijk de dingen niet goed doen. Wat is een belijdenis? Ik belijd voor de Almachtige God. Het is gewoon de waarheid over onszelf erkennen. Het lijkt gemakkelijk, maar het is heel moeilijk. Ja, ik heb gezondigd. In het algemeen wil het wel zeggen. Maar specifiek hier en daar, voor die concrete daden, heb ik gezondigd. Het is goed dat we dat leren zeggen tegen onszelf en tegen God. En ook met de anderen als getuigen. God wil het heilig geven, maar God wil niet liegen. Dus indien we zeggen, ik heb niet gezondigd en ik heb geen vergeving nodig, dan ben ik aan het liegen. En God gaat dat niet willen toestaan, dat we tegen onszelf liegen en uit hoogmoed ons gaan afwenden van de waarheid. Het is goed dat we zeggen, ja, ik heb gezondigd. Oké, dus eens dat de zonden beleden zijn, is er een Kyrie-litanie, waarin bepaalde aanroepingen worden gezongen. Kyrie of Kyrie eleison betekent, of wordt vertaald met Heer, ontferm u over ons. Maar naar het schijnt werden die woorden ook gebruikt wanneer koningen terugkwamen uit hun militaire overwinning, dat het volk ook Kyrie eleison riep om te zeggen, ja, de koning is groot, hè? Dus dat hij zich over ons ontfermt, omdat hij groot is. Dus die dimensie is niet heel sterk aanwezig in de vertalingen in de volkstaal, maar het is zo dat Kyrie eleison enerzijds een vraag om vergeving is, maar anderzijds ook een acclamatie voor hun koning, hè? na het Kyrie komt er op bepaalde dagen die meer plechtig zijn, de feesten, de hoogfeesten, de zondagen, een hymne van vreugde, en die heet Eer aan God in den Hoge. Het zijn woorden die al heel vroeg werden gebruikt in de liturgie, die komen van de Heilige Schrift. Zijn die gaan halen bij de geboorte van Jezus, zijn die gaan halen bij het boek der openbaring. Er zijn overal jubelteksten bij elkaar gebracht om het lof van God te verkondigen. Samen met wat de engelen en de heiligen zingen in de hemel. Wat eens te meer die dimensie onderstreept van de liturgie als voorsmaak van de hemelse liturgie. We zeggen eer aan God in de ogen, zoals de engelen eer aan God in de ogen hebben gezongen bij de geboorte van Jezus. Zo zingen we met de engelen en de aartsengelen en alle heiligen in de hemel ook op die manier, om dat gevoel te geven aan de mensen: kijk Heer, we zijn niet enkel onder ons hier aanwezig, God en alle heiligen en engelen van de hemel staan met ons in de Eucharistie. En omdat we toch bezig zijn met de openingsritus, wil ik eindigen met het openingsgebed die soms ook collecta-gebed wordt genoemd. Collecta niet in de zin dat er een omhaling wordt gehaald, maar in de zin van dat de priester het gebed van alle aanwezigen bij elkaar brengt en in hun naam dan bidt. Daarom is het ook zo dat wanneer de priester gezegd heeft, laat ons bidden, dat er een gebed is, een stilte moment om te bidden. En na een tijdje begint de priester met zijn gebed, almachtige, eeuwige God. Hij zegt dan in het algemeen een motief waarvoor de mensen zich richten tot God. Gij die altijd barmachtig zijt bijvoorbeeld, of gij die altijd hebt geluisterd naar uw volk. En dan komt er een vraag. Verhoor onze gebeden, denk aan ons, verleen ons op voorspraak van die heilige of omwille van dit of dat. De gunst die wij vragen, dan wordt dat uitgelegd. Hè. Dat kan iets te maken hebben met het welzijn van ons lichaam, het welzijn van onze ziel, wat dan ook. En men besluit met een doxologie, een conclusie, waarin we zeggen dat we dat gebed richten tot God door Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst. Het gebed wordt meestal gericht tot de Vader, door de Zoon, in de eenheid van de Heilige Geest. Soms kan het gebed ook rechtstreeks gericht worden tot Christus. En dan zegt men, gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest nu, hè, en voor de eeuwen der eeuwen enzovoort. Dan komt er een heel simpel woord, dat heet Amen, dat zijn belang heeft. Het is goed dat de gelovigen zich associëren met het gebed van de priester door te zeggen Amen op het einde.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
En dit brengt ons bij het laatste dat ik vandaag wilde uitleggen, namelijk dat de gelovigen zich associëren met het offer van de priester. De priester heeft een bepaalde graad van participatie in die offeranden, maar de gelovigen associëren zich met de priester in het kader van een algemeen priesterschap dat ze gekregen hebben met het doopsel. Wie dat goed deed, is Maria. Maria was geen priesteres, maar ze verenigde ze volledig met de handelingen van haar Zoon Christus. En Maria laat een aantal karakteristieken zien waardoor blijkt dat ze die priesterlijke ziel heeft. Ze is geen priesteres, maar ze verenigt zich met het priesterschap van Christus en van God. In haar Magnificat bezingt zij de barmhartigheid van God. En dat is interessant, dat is wat we ook kunnen doen. We weten dat God barmhartig is en we associëren ons met het offer van Christus. Maar wij willen dus, zoals Maria, dankbaar zijn voor alles wat wij krijgen door het priesterschap van Jezus. Laten we zoals Maria onze offerandes toevoegen aan de offerandes van de eeuwige offerande van Christus. En op die manier zullen we niet meer het priesterschap van de gelovigen zien als in concurrentie met het priesterschap van de gewijde bedienaren, maar dat die twee complementair zijn. We vormen een tandem. Leken en priesters vormen met het algemeen priesterschap enerzijds en het gewijde priesterschap anderzijds een tandem. En iedereen heeft zijn plaats. En daar is een harmonie tussen die twee, op dezelfde manier dat er een harmonie is tussen de manier waarop Christus zijn leven gaf aan het kruis en de manier waarop Maria zich verenigde met het offer van Christus.
Transcribe it gladly.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.